Geliefde gemeente, ik preek u vanavond met Gods hulp op de avond van deze eerste paasdag over Job 19, vers 25 tot en met 27. De tekst voor de preek van vanavond, Job 19, vers 25, 26 en 27. Waar Job zegt, en het zijn woorden van de Heer zelf: want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is de tekst voor de preek. En het thema voor vanavond is het geloofsvertrouwen van Job. We letten op drie punten. In de eerste plaats Jobs geloof in de levende verlosser, vers 25, want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. In de tweede plaats Jobs hoop op de opstanding van de doden, vers 26, en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En punt 3, Jobs verlangen om God te mogen zien, vers 27, dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus het geloofsvertrouwen van Job, Jobs geloof in de levende verlosser, Jobs hoop op de opstanding van de doden en Jobs verlangen om God te mogen zien. Job heeft het moeilijk. Hij lijdt. En zijn vrienden, die zijn er wel, maar die kunnen hem niet troosten. Sterker nog, hun woorden doen hem pijn van binnen. Kijk maar in vers 2, waar hij zegt: hoe lang zult u mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Maar Job heeft het vooral moeilijk met Gods weg in zijn leven. Kijk maar in vers 6. Hij heeft mij omgekeerd. Vers 7, zie, ik roep geweld, toch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, maar er is geen recht. Vers 11, Gods toorn is tegen mij ontstoken. God is tegen mij. Hij beschouwt mij zelfs, zo zegt hij in hoofdstuk 13, als een vijand. Zwaar lijdend, vol ellende, beschuldigd en verdacht gemaakt door zijn vijanden, voor zijn gevoel en in de ervaring van zijn hart, denkt u maar terug aan Goede Vrijdag, door God verlaten. Maar midden in die geestelijke duisternis overwint het geloof zonder te zien en zonder te voelen, maar wetend en vertrouwend dat God geen God is die liegen zou, of een mens dat het hem ooit berouwen zou wat hij eenmaal heeft gesproken. Plotseling zegeviert het geloof in het hart van Job. Als hij zegt in vers 23, 24, schrijf het op, leg het vast, graveer het in een rots, want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Ons eerste punt, zijn geloof in de levende verlosser. Het is, dat weet u nog, lang, even lang voor de geboorte van de Heer Jezus. Het is nog lang voor zijn sterven en opstanding. Maar het geloofsoog van Job kijkt vooruit en gelooft in de verlosser. Je zou ook kunnen vertalen met of losser of met verdediger. Laat ik beginnen met dat laatste, verdediger. Want dat kan dit woord betekenen. Zoals het ook gebruikt wordt in bijvoorbeeld Spreuken 23. Waar staat, zet de oude palen niet terug en kom op de akkers van de wezen niet. Want hun verlosser, hun verdediger, de Heer namelijk, is sterk. Die zal zijn hun twistzaak tegen u twisten. Een verlosser als een verdediger in een rechtbank. Job zegt, ik weet, voor de rechtbank van het goddelijke recht heb ik een verdediger. Jezus Christus, de rechtvaardige, die, zo schrijft Johannes, een verzoening is voor onze zonden. Het woord kan verdediger betekenen, maar dit woord verlosser duidt ook vooral op wat in de Bijbel heette destijds een losser. Meestal was dat een familielid, een bloedverwant, die voor je instond als je onrecht werd aangedaan. Als je vermoord werd, zou hij zorgen voor de straf voor de moordenaar. Als je bezit, dat deel van het beloofde land wat je als erfenis had gekregen, als dat bedreigd werd, zou hij, die losser, dat beschermen. En als je weduwe kinderloos was achtergebleven, zou hij haar een kind geven. Hoe het ook was, als je niet voor jezelf kon zorgen, dan zou die losser dat doen. Een losser, dat was Boas bijvoorbeeld, voor Rut. En die figuur van de losser was door God in het Oude Testament ingesteld als profetie. Die wees vooruit naar de toen nog komende geestelijke bloedverwant en verlosser Jezus Christus. Wie door eigen schuld zichzelf verkocht had of heeft, in de slavernij van de duivel en straatarm geworden is in geestelijke zin, die kon en die kan volgens het goddelijke recht een losser krijgen om hem of haar te verlossen. Een bloedverwant, letterlijk been van ons been en vlees van ons vlees, namelijk de mens geworden Zoon van God, de Heer Jezus Christus, die de losprijs die het rantsoen voor zijn volk betalen zou en betaald heeft, met de prijs van zijn kostbare bloed, als van, zo schrijft Petrus, een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de losser, het lam van God, de verlosser, de leeuw uit de stam van Juda, die de vijand versloeg en zijn kerk verloste. En die verlosser, zegt nu Job, dat is mijn verlosser. De duivel weet en gelooft dat er een God is en dat er een Christus is. Maar daarin vindt geen mens echt troost. Maar de Bijbel schetst God als de God en de Heer Jezus als de verlosser. Maar ook daarin vindt de oprecht gelovige niet voldoende troost. Echte troost is er alleen als de Heilige Geest leert door dit woord: Hij is mijn God en Christus is ook mijn verlosser. Dat is wat het geloof zegt. God is ook mijn God. En Christus is ook mijn Christus. Zoals Thomas zei na de opstanding, toen de Heer hem opzocht. Mijn Heere en mijn God. Zoals Paulus ook schrijft in Galaten 2. Ik leef door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Mijn verlosser. En mijn verlosser, zegt Job, die leeft. Was hij gestorven en gestorven gebleven, ja, dan kon hij niets voor me doen. Maar hij leeft. Ja, hij stierf wel voor mijn zonden. Maar hij is opgewekt om mijn rechtvaardigmaking. En omdat hij leeft, kan en zal hij mij zalig maken. Zoals de apostel schrijft in Hebreeën 7. Maar deze, Christus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, hij leeft, daarom heeft hij een onvergankelijk priesterschap. Waardoor hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En zegt Job dat hij mijn levende verlosser is, dat weet ik. Uit Gods openbaring, ik bedoel uit de Bijbel, weet ik dat de verlosser leeft. Door het werk van de Heilige Geest, door dat woord in mijn hart, weet ik, zegt Job, dat mijn verlosser leeft. Dat weet ik. En zegt hij, hij zal de laatste over het stof opstaan. Letterlijk staat er eigenlijk, hij zal op, of hij zal boven de aarde staan. Op de laatste dag, op de grote dag der dagen, zal Christus met grote heerlijkheid komen. De Bijbel zegt, alle oog zal hem zien, zo dichtbij. Om iedereen die in het stof ligt op te wekken uit de dood en te oordelen. En dat bedoelt Job te zeggen. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden letterlijk vertrappen. Staande op dat stof onder zijn voeten. Maar omdat hij mijn verdediger en mijn losser is. Daarom heb ik op dat moment helemaal niets te vrezen. Mijn zieke lichaam is nu afgemat door ziekte en lijden. En zal dan even later tot stof vergaan zijn. Maar hij zal als de levende, als de almachtige dat stof verzamelen. En mijn lichaam opwekken, weer levend maken. Ditzelfde lichaam. Maar dan onsterfelijk, onverderfelijk, heerlijk en volmaakt. Want zo zegt Paulus later in het Nieuwe Testament, Romeinen 8. Nu nog, en dan zie je Job voor ogen, nu nog zuchten wij in onszelf. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar dan straks zal het werkelijkheid zijn. Door de dood heen, tot het eeuwige leven. Want, zegt Paulus, dit verderfelijke lichaam moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Door de grote overwinnaar, de levende, opgestane Jezus Christus. En dus is Jobs graf. En dus is ons graf, kinderen van God geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen, straks geen gevangenis, waarin we voor altijd opgesloten zullen blijven. Het zal onze doorgang zijn, die de deur opent naar het eeuwige leven. Mag ik u vragen, lieve mensen, kent u deze verlosser, deze losser? Ken je die persoonlijk? Door onze zonde in het paradijs hebben we onszelf verkocht, letterlijk als slaven aan de duivel. En sindsdien, en het geldt ons allemaal, leven we van nature in diepe vijandschap tegen God. Tegen die God, die in grote en eenzijdige goedheid, naar zijn eeuwig plan, naar zijn eeuwig voornemen, zijn liefste zoon zond, die diep afdaalde in deze verloren wereld. Een zo gewillige zaligmaker. Maar wij wilden niet dat hij koning over ons zou zijn. We spuugden hem in het gezicht. We hebben hem veracht, verworpen en gekruisigd. Maar oneindig groot was het rantsoen, de losprijs van zijn bloed, waarmee hij zulke vijanden toch wilde vrijkopen, om ze terug te brengen tot de vrede en tot verzoening met God. En de grote vraag nogmaals, lieve mensen, is: kent u door Gods genade, door zijn werk in uw hart, die verlosser? Persoonlijk als uw eigen verlosser. Of bent u, het is een van twee, of bent u nog steeds vijand van hem? Spuugt u hem nog steeds in het gezicht? Het antwoord op de vraag kan u weten. Sterker nog, het antwoord op die vraag weet u diep in uw hart. Is dit uw enige troost, net als bij deze Job? Midden in alle moeite en verdriet van dit leven, midden in misschien wel alle strijd en aanvechting, is dit letterlijk uw enige troost in leven en sterven? Dat u, dat jullie, dat je weten mag dat je gekocht bent met het bloed van deze verlosser, van onder de toren van God vrijgekocht door het bloed van het lam? Is hij ook uw enige troost? Omdat u geleerd hebt door Gods genade de hoop op uzelf op te geven en uw hoop alleen op hem te stellen? Gelukkig leven, jongelui. Alleen als je zo mag leven, heb je perspectief, heb je hoop, heb je echt geluk. Zelfs als, net als bij Job hier, de nacht over je leven valt. De nacht van ziekte, van verdriet, van pijn, van lijden, van tegenspoed, van tegenwerking, van valse beschuldigingen en laster. En uiteindelijk zelfs vroeg of laat, de donkere nacht van lijden en sterven. Want luister maar naar Job. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dat is zijn hoop, dan zal ik uit mijn vlees met dit lichaam God aanschouwen. Wat een nameloos gelukkig vooruitzicht. Dit is het loon op het werk van de zaligmaker. Dit is het loon op zijn lijden en sterven. Namelijk, het is Pasen vandaag, zijn heerlijke opstanding. En kinderen van God, jong en oud, onze heerlijke opstanding straks. Waarvan we nu? Ons tweede aandachtspunt: Jobs hoop op de opstanding van de doden. Kijkend naar vers 26. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn huid zal doorknaagd worden door de wormen die mijn lichaam straks verteren. Zij zullen dit doorknagen als een voorbijgaande schaduw. Want er is niemand onder ons die de dood niet zien zal. Maar, zegt Job, mijn dood zal maar tijdelijk zijn. Mijn graf straks is een rustplaats, een slaapplaats, een kleedkamer waar ik het kleed van de zonde zal afleggen, en dan zal ik opstaan. Op het moment dat, zo zegt Heer Jezus, Johannes 5, die in de graven zullen zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Mijn opstanding straks, zegt Job eigenlijk, zal een opstanding tot eeuwig leven zijn. Een zalige opstanding. Want ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Uit mijn vlees zal ik God aanschouwen. Ooit moest hij klagen dat hij God niet meer zag. En zo is ook de ervaring van al Gods kinderen. Denk maar aan Job 13. Daar zegt hij, waarom verbergt u uw aangezicht en houdt u mij voor uw vijand? Job 23, zie, ga ik voorwaarts, zo is de Heer er niet, of achterwaarts, ik verneem hem niet. Als hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik hem niet, bedekt hij zich ter rechterhand, zo zie ik hem niet. Maar dan, zegt hij vol verwachting, dan zal ik hem wel zien, dan zal ik hem aanschouwen. Dat wil zeggen, dan zal ik hem op het allervolmaakst kennen. Dan zal ik eeuwig zingen van Gods volmaaktheden. Zo heilig, zo volmaakt, zo genadig en zo goed. En dan zal ik hem ook letterlijk zien, aanschouwen. De verheerlijkte Christus. God geopenbaard in het vlees. Mijn losser. Mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn Jezus, de mens geworden Zoon van God, die dan voor altijd het licht van de volmaakte, onzichtbare, drie-enige God zal weer kaatsen en op mij schijnen. Waardoor mijn geestelijke lichaam straks glanzen zal, stralend, schitterend, zoals Mozes en Elia straalden destijds op de berg der verheerlijking. Het licht weer kaatsend van de zon der gerechtigheid, Jezus Christus. Dan, zo zingt de dichter, daar zal het vrome volk in hem verheugd huppelen van zielenvreugd, omdat ze eindelijk hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt, tot het hoogste toppunt stijgen. En als Job daaraan denkt, dan roept hij uit in verwachting. In vers 27, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ons derde punt, Jobs verlangen om God te mogen zien. Hij zegt, ik zal hem voor mij aanschouwen. En als je dat leest, dan kan je denken aan voor mij in de zin van een plaatsbepaling. Voor mij, staande voor mij. Omdat hij mijn schuld betaald heeft en mijn zonde verzoend heeft. Vroeger kon ik namelijk niet voor hem staan, kon ik niet voor hem bestaan. Maar straks mag ik hem voor mij aanschouwen. En mijn ogen mogen hem voor mij zien, zoals staat in Openbaring 21. God zelf zal bij hen en hun God zijn. En ze zullen hem gelijk wezen, want, daar komt het, zij zullen hem zien. Gelijk hij is. Kan wijzen op plaats voor mij. Maar gemeente, het is veel meer een uitdrukking van vrede en vreugde. Hij is eeuwig niet tegen mij, maar voor mij. Hij zal mij, ellendig mens van mezelf, eeuwige vreugde en zaligheid geven. Want hij is dan helemaal, totaal voor mij. Ooit voor mij gestorven. Voor mij opgewekt. Voor mij opgestaan. En nu voor mij om mijn stof te verenigen tot een volmaakt geestelijk lichaam. Nu voor mij om mij tot zich te nemen. Nu voor mij om voor eeuwig alles voor mij te zijn. Ik zal hem, dat zegt Job eigenlijk, die nu nooit meer tegen me zal zijn, nu voor altijd voor mij zijn. En wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen mij, als hij voor mij is? En hij zal dan straks eeuwig voor mij zijn om mij eeuwig te laten genieten van hem, die het middelpunt zal zijn van de hemel, God zelf door Christus Jezus. Zijn ik voor u, hij voor mij, dat zal voor altijd mijn troost, mijn vreugde, mijn voldoening, mijn blijdschap zijn. Mijn verlosser, niet tegen mij, maar voor mij. Ik zal hem zien voor mij. Denkt u er wel eens aan, lieve mensen, hoe zwaar het zal zijn, en ik vind dat zelf ook zwaar om te zeggen, hoe zwaar het zal zijn als dat straks niet zo is. Als dat straks anders zal zijn. Niet ik zal hem zien voor mij, maar ik zal hem zien nu eeuwig tegen mij. Hoe moet het dan met u? Met jou. Op aarde had je, ja, je zult dan eerlijk zijn en eerlijk terugkijken. Op aarde, en zelfs hier in de kerk, had je in je hart nooit iets met de zaligmaker. Ja, je luisterde gelukkig wel, maar je voelde in je hart niet dat je hem nodig had. En je zag eerlijk gezegd geen schoonheid en geen heerlijkheid in de grote zaligmaker. Je hoefde hem niet. Je had geen verlosser nodig. Waarom zou je? En dus, ja, je luistert wel, maar in je hart stopt je je oren voor hem. Je spuugde hem in zijn gezicht. Je verachtte hem. Lieve vrienden, dat was dan terugkijkend de weg naar de eeuwige rampzaligheid. Naar de eeuwige ondergang. De grote Christus tegen je. Ga weg van mij. Nooit het vriendelijke aangezicht van de Heere meer mogen zien. En opstaan, dat is de Bijbelse werkelijkheid, Daniël 12. Opstaan met een, zoals Daniël zegt, misvormd, walgelijk lichaam. Tot eeuwige afgrijzing. Tot afschuw. Tot ontzetting. Maar vooral plotseling, oog in oog. Zien, aanschouwen. Oog in oog met een vertorende rechter. Met toren die bliksemen zal uit de ogen van het lam. Mijn vijand, die toen je hier in de kerk zat niet wilde dat ik koning over je leven zou worden. In plaats van eeuwige heerlijkheid en zaligheid, eeuwige ondergang. Jezelf zien. Afschuwelijk. Jezelf verwijten. Had ik toen maar geluisterd in de Bethlehemkerk. Eeuwig lijden in een vlam die nooit uitgeblust zal worden. En eeuwig gegeten worden. Door een worm van wroeging die nooit zal sterven. Eeuwig niet in de hemel. Maar eeuwig in de hel. Met God. En zijn brandende toren. Zonder ooit nog een blijk van zijn liefde. Zonder ooit nog één woord van genade. We zien vanavond in gedachten voor ons de hemelse heerlijkheid. De eeuwige zaligheid bij God. God voor ons. Om Jezus wil. Maar we zien ook in gedachten de hel. De ondergang. De eeuwige rampzaligheid, God, onbekeerde vrienden, God tegen je, om Jezus wil. Die jezelf geweigerd hebt, die jezelf niet wilde, die je in zijn gezicht gespuugd hebt, die je veracht hebt, wiens bloed je hier in de Bethlehemkerk vertrapte. Lieve mensen, wat ben je toch aan het doen? Waar ben je toch mee bezig? Je leeft rustig door. Dat zie je aan de buitenkant. En je denkt in je hart, als je Bijbelse woorden zou gebruiken, vrede, vrede en geen gevaar. Maar, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, een haastig verderf zal u overkomen. Als God u, zo zegt Asaf in Psalm 73, op een gladde plaats zet, zult u plotseling uitglijden en in een ogenblik tot verwoesting worden. Hoe zult u dan ontvlieden, lieve mensen, als u op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebt? Als u dan terugkijkend moet belijden en erkennen dat u op zo'n grote zaligmaker geen acht hebt geslagen, hoe zult u dan ontvlieden? U zult niet kunnen ontvlieden, u zult niet kunnen ontvluchten, u zult, zegt de Heer zelf, vallen in de handen van de levende God. Ontwaak u die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Alsjeblieft, zie uw levensgevaar en vlucht. En kijk met de vrouw niet van Lot niet achterom, want u bent op weg naar de eindeloze eeuwigheid en uw ziel moet gered worden. U moet met God verzoend worden, voordat het te laat is. Voordat je genadetijd voorbij is en je voor God zult staan. Voordat je sterft. En dat kan vanavond zijn. Als dienaar van Christus bid ik u, met de liefde van Christus namens hem in alle ernst, onbekeerde vrienden, laat je vandaag nog, niet morgen, niet overmorgen, want dan kan het te laat zijn, laat je vanavond nog met God verzoenen. Job zegt, ik zal hem voor mij, in gunst tot mij zien en aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Wat een gelukkig vooruitzicht, wat een contrast ook. Job zegt, zoals ik hem hier op aarde door genade leerde kennen, schoner dan wie dan ook van de mensen, zo zal ik hem zien, zoals hij is. Zoals de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 3, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, we weten nog maar zo weinig van de komende heerlijkheid. Maar wij weten dit wel, dat als hij zal geopenbaard zijn, Christus, we hem zullen gelijk wezen. Heerlijk naar ziel en lichaam, hoewel de heerlijkheid van Christus tot in alle eeuwigheid eindeloos ver boven onze heerlijkheid zal uitstijgen. Want, zegt Johannes, we zullen hem zien gelijk hij is. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren, zegt Job, verlangen zeer in mijn schoot. Mijn nieren, dat wat in mijn buik zit, wat binnen in mij zit, Job wil eigenlijk zeggen, ik verga van verlangen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen om u, o Heere, te zien. Dan niet meer zoals Paulus zegt als door een spiegel in een duistere reden, maar van aangezicht tot aangezicht, oog in oog met mijn verlosser. Om eeuwig te zingen van hem. U, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw kostbare bloed. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn binnenste. Kinderen van God, geliefde mede-christenen. Misschien is er in uw of jouw leven, net als bij Job wel, veel duisternis. Veel lijden, veel moeite, veel strijd en verdriet. Bid, geliefde broeders en zusters, of de Heere ook u, ook jouw geloof wil geven, om net als Job hier daar een ogenblik doorheen te zien. om te geloven. En om met blijdschap en met vastheid te hopen op dat wat je nu nog niet ziet. Want zo zegt Paulus in Romeinen 8, wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, dat is geen hoop. Want wat iemand ziet, waarom zou hij het ook hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, zo verwachten wij het. Met lijdzaamheid, met geduld. Namelijk dat dit ook onze toekomst is. Ooit komt er een dag dat we sterven zullen. Ook ons lichaam zal worden tot stof in het graf. Maar kinderen van God, onze levende verlosser, zal ook ons op zijn tijd opwekken uit de doden. Onsterfelijk, onverderfelijk, in heerlijkheid, blinkend en volmaakt. En dan zullen we God aanschouwen. Dan zullen we Jezus zien. Onze liefste Heere en Zaligmaker, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. We zullen hem zien voor ons. En dus zal er dan niemand ooit meer tegen ons zijn. We zullen hem zien en niet een vreemde. Niet een vreemde omdat wij hem hier op aarde al leerden kennen. Omdat we hier in dit leven al naar hem leerden hongeren, dorsten. Naar hem leerden uitzien en verlangen in al ons zielsverdriet. Niet een vreemde, omdat we hier door hem, net als de vrouwen van morgen, gezocht en gevonden zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. Omdat we hier op aarde onze arme en verloren zielen al in zijn handen leren geven. Heb goede moed. Hij zal ons tot het einde toe vasthouden. Hij zal ons, zoals hij beloofde in Johannes 13, lief hebben tot het einde. En hij zal nooit loslaten. Nooit laten varen het werk van zijn handen. Hij zal ons straks niet alleen in de hemel nemen, maar vooral ook tot zich nemen in eeuwige heerlijkheid. En laten we daar, geliefde medebroeders en zusters, kinderen van God, daarnaar uitkijken. En daarnaar veel meer verlangen. Zoals Paulus zegt in Colossenzen 3, bedenk nou de dingen die boven zijn. Niet die dingen die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus veilig opgeborgen, verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En die tijd, we weten niet wanneer, maar die komt vast en zeker. De tijd dat we nooit meer zullen zondigen. De tijd dat we de Heere nooit meer verdriet zullen doen. De tijd dat we hem altijd zullen zien. Dat we hem zullen zien zoals hij is. Het geslachte lam Gods. Blank in zijn heiligheid. Rood gekleurd door het bloed van zijn kruis. De banier dragend als koning boven 10.000. En we zullen eeuwig zeggen, alles wat aan u is, is gans begeerlijk, o grote Christus. We zullen hem altijd, ongestoord, liefhebben, dienen, kennen, groot maken en genieten. Laten we ons daar, kinderen van God, biddend op voorbereiden. Want deze tijd is voorbereidingstijd voor straks. Laten we ons biddend voorbereiden door biddend te breken met de zonde. Zelfs met de minste lust en gedachte, zoals de catechismus zegt. Laten we biddend breken met De blijvende verdorvenheid van ons aard, van onze aard, met wie we zijn voor God. Laten we de zonde niet stiekem een plaats geven in ons leven. Laten we de zonde niet goed praten in ons persoonlijke leven, niet trouwens ook niet in het gemeenteleven. Want de zonde botst met Gods heiligheid. Maar niet vergeten, de zonde breekt ook het verlangen naar de heerlijkheid. Laten we niet vastkleven aan al het moois van deze tijd, waarvan we weten dat het straks allemaal voorbij is. Laat onze ziel nou niet kleven aan het stof. En laten we veel bidden. Heere, u kent ons hart, wend onze ogen van de ijdelheden af. En richt onze, o Heere Jezus Christus, op u. En laat ons vol zijn van u. Biddend, o Zoon, maak ons hier op aarde al uw beeld gelijk. Biddend, Heere, wilt u me alstublieft vasthouden in al mijn ontrouw en dwalen. Vasthouden en bewaren tot het einde toe in uw kracht. En tegelijkertijd biddend om leidzaamheid. En om geduld in onze verdrukking hier beneden. Laat dit blijde vooruitzicht, geliefde mede-christenen, kinderen van God, ons moed geven. Ook al is ons leven, misschien wel net als het leven van Job, moeilijk, eenzaam, verdrietig, zwaar. Om het verlies van geliefden. Of omdat we moeten zuchten onder onze zonden. Of omdat we moeten zuchten omdat we hem nog maar zo weinig kennen. En zo geslingerd kunnen worden door ongeloof en twijfel. Of omdat het hier nog zo donker kan zijn. Maar luister. Onze lieve Heer heeft gezegd, u zult een verdrukking hebben. En zonder verdrukking zal het niet gaan. U zult een verdrukking hebben van maar 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik, de koning, zal u geven de kroon des levens. De dichter van Psalm 30 zingt, 's avonds vernacht het geween, maar 's morgens is er gejaag. Onze heilzon is aan het dagen. Onze duisternis gaat verdwijnen. Straks zal er nooit meer nacht zijn. Als we Christus voor altijd zullen zien. Nooit meer tegen ons, maar voor altijd voor ons. Dan zal het voor eeuwig waar worden wat Jesaja zegt in Jesaja 32. De ogen van degene die zien, zullen nooit meer terugzien. Roep dan uit met Job. Heere, ook mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen.